Ik ga een stukje met jullie de Bijbel lezen. En ik lees een gedeelte uit het slot van het boek Jona. En ik weet niet hoe bekend je bent met het verhaal van Jona, maar mijn ervaring is als mensen heel weinig van de Bijbel weten, dan is iets met Jona en de walvis, dat is vaak nog wel bekend. Nou, we laten die vis even voor wat die is in deze dienst. En we concentreren ons op de avontuur, de worsteling tussen Jona en God. En dat komt in het laatste deel van het boek tot een hoogtepunt. Na een grote worsteling, een omzwerving, is Jona, die eerst geroepen was om naar Nineveh te gaan, niet wilde, uiteindelijk toch gegaan. Hij heeft zijn donderpreek over de stad uitgestort. En dat doet van alles met de mensen daar. En de koning van Nineveh roept de mensen op om zich te bekeren. En daar pakken we het verhaal op. Die koning zegt, we moeten ons allemaal gaan bekeren. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat we niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach, Heer. Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona's schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Tot zover Jona. Wat is het karakter van God? Ik weet niet hoe warm we al zijn, maar laten we eens peilen. We hebben net een prachtig liedje gezongen over God is liefde en zo. Maar wie, als die heel eerlijk is, als het echt over God gaat, voelt diep van binnen toch iets van dreiging, van angst. Zijn er mensen die dat toch zeggen, nou als ik heel eerlijk ben? Ja, een paar handen. Oké. Dan aan de andere kant, wie had net bij dat liedje zoiets van, ja, dat is mijn God. Als het over God gaat, dan voel ik warmte, dan voel ik liefde. Zijn die er ook in de zaal? Ja, iets meer. Dan de spannende vraag. Hoe weet je nou dat jouw gevoel, jouw gedachten over God, dat klopt? Dat betrouwbaar is? Kan je daar überhaupt met zekerheid iets over zeggen? Moet je dat willen? We gaan het vanochtend hebben over het verhaal van Jona. En Jona gaat over het karakter van God. En dan op zo'n manier dat jouw karakter daar volledig in betrokken is. Jij gaat vanmorgen God leren kennen. En tegelijkertijd ontdekken wat dat met jou doet en hoe dat jou verandert. Maar laten we eerst wat langer doordenken over de vragen, de bezwaren die je daarbij kunt voelen. Er gingen net een paar vingers omhoog toen ik zei, voel je iets van, van dreiging bij God of angst. En ik denk eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, dat veel groter is dan we misschien willen toegeven. Weet je, de basisidee van mensen rond God, het basisgevoel, is toch een soort angst, een soort dreiging. Dat bedoel ik niet alleen moralistisch, zo van, oeh, er is boven iemand die alles wat je ziet doet en die je misschien wel straf geeft. Maar eigenlijk nog groter. Dat er iets is of iemand die ons eindeloos te boven gaat. Iets of iemand met onbeperkte macht, met onbeperkte kennis. Dat is dreigend. Het basisidee wat wij van God hebben is toch, zoals Wodan vaak wordt getekend, weet je, een grote strijder die met zijn strijdwagen langs de hemel davert en als die zin heeft zijn bliksems omlaag slingert. Er wordt vaak gesproken over wat we noemen een natuurlijk godsbesef. En ik geloof dat dat zo is. Weet je, bijna iedereen gelooft wel in iets. Geloven in God is natuurlijk. Maar het is helemaal niet natuurlijk dat je er ook blij van wordt. Daarom hebben mensen altijd geprobeerd die God die ons zo ver te boven gaat, op een of andere manier onder controle te krijgen. Door beelden te maken, door hem in onze gedachten te vormen zoals wij hem hebben willen. Door allerlei vormen van offers om hem te krijgen waar wij hem hebben willen. Er wordt vaak gezegd, door de ontwikkeling van de wetenschap en de welvaart hebben wij vandaag God niet meer nodig. Maar ik denk dat we, als we heel eerlijk zijn, stiekem vooral heel blij zijn dat we van God af zijn. Dat is het eerste. God is dreigend. Tweede bezwaar, wat je tegen dit hele thema van deze maand kunt hebben, is dat je zegt, ja, maar als het over God gaat, weet je, is God niet uiteindelijk een mysterie? De grote, de onnoembare. En moet je daar dat ook niet zo willen laten? Het is ook al een beetje jammer dat er dan weer dominees komen die het gaan proberen uit te leggen en in structuurtjes proberen te brengen. Weet je, is God niet uiteindelijk het mysterie? Weet je, ik heb een quote meegenomen. Ik weet niet of die op de biermer kan komen nu. Als je een protestantse achtergrond hebt, dan herken je dit misschien. Dat is artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is een groep mensen die hun geloof heeft opgeschreven. Die beginnen met iets te zeggen over God. En zij zeggen, wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er één God is. Een geheel enig en eenvoudig geestelijk wezen. Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed. En een zeer overvloedige bron van al het goede. Kijk, dit is in dit jaarthema proberen wij te werken met lijstjes en met dingen die heel erg bij de basis van het geloof worden. En dit is een lijstje met Gods volkomenheden. Wij mensen zijn onvolkomen en God is volkomen. Dit is geen volledige opsomming, maar het is een lijstje met de volkomenheden van God. En toch kan je hier ook het gevoel bij hebben dat een groep mannen met een pen en papier in de handen omhoog heeft zitten staren en geprobeerd heeft op te schrijven, wie is God? En moeten we niet toegeven dat wij als mensen daar in het verleden veel te veel met te grote stelligheid over gesproken hebben? Moeten we, nu we de wereld ook zoveel beter kennen en al die verschillende religies en ideeën over God, niet gewoon toegeven dat je er uiteindelijk niets met zekerheid over kunt zeggen? Dat je, als het om God gaat, uiteindelijk agnost moet zijn. Of nog een stapje verder, ik heb een foto meegenomen ook. Dit is Frans de Waal. Frans de Waal was een van de zomergasten afgelopen zomer op de tv. Ik weet niet of je het gezien hebt, hij is wetenschapper. En er zat een heel interessant stukje in zijn interview. En die interviewer dacht namelijk, deze meneer is wetenschapper, dus hij is vast atheïst. Maar dat was niet zo. Deze man introduceerde, als het om God gaat, een nieuwe term. Tenminste, voor mij een nieuwe term. Hij zei, ik ben apatist. En apatist betekent, het maakt me gewoon helemaal niks uit. volkomen irrelevant. Of God er is en hoe die is. Ik leef gewoon mijn leven en het maakt me niks uit. Dankjewel. Oké. Te midden van al die gedachten en bezwaren die je kan hebben over God. Wat ontdekken we in het boek Jona? Als je het verhaal van Jona leest, dan zie je dat in het boek Jona is God aan het werk met Jona. En Jona is veel meer dan alleen maar Jona. Hij is symbool voor het hele volk Israël, voor het hele volk van God, voor jou en voor mij. En wat je ziet is dat God Jona roept. Hij geeft Jona een missie. Hij zendt hem uit. En wat er ontstaat in dat boek Jona, in die paar hoofdstukken, is een avontuur tussen Jona en God. Een avontuur met hoogtepunten, met ontmoetingen, met een intense worsteling, met boosheid, het knalt. Een avontuur waarin God worstelend met Jona onderweg is en Jona worstelend met God. En wat God doet, is dat hij Jona, en daarin zijn volk, en jou en mij, dwars door dat hele avontuur meeneemt naar dat moment dat we hem leren kennen. Dat hij zichzelf laat zien. Dat is waar God Jona mee naartoe neemt. Naar dat moment dat al die spanning bij Jona tot een uitbarsting komt. En dat Jona stampvoetend, razend, tot misschien wel de mooiste definitie van God komt die er in de Bijbel staat. Ik wist het wel. Ik wist het wel. U bent genadig en liefdevol. Geduldig en trouw. En altijd tot vergeving bereid. En dat is wat God wil. Met jou, met mij, met ons, met zijn volk. Hij wil met ons onderweg gaan. Hij roept ons. Hij stuurt ons uit. Hij wil dat er een avontuur is tussen hem en ons. En hij neemt ons mee. Hij neemt jou mee naar dat moment. Dat jij, of dat nou stampvoetend is. Of in stille verwondering. Of juichend. Of wat voor manier dan ook, tot dezelfde ontdekking komt als Jona. Ik wist het wel. U bent genadig en liefdevol, geduldig en trouw en altijd tot vergeving bereid. Dat moment dat we God leren kennen, niet theoretisch, maar echt in ervaring van aangezicht tot aangezicht. En God zal alles doen wat nodig is om jou op dat punt te krijgen. En wat we als eerste ontdekken in dit verhaal van Jona is dat wij een God hebben die gekend wil worden. Een God die heel graag wil dat jij hem leert kennen, echt. Van aangezicht tot aangezicht. Dat is wat al die agnosten en al die mensen die God zo graag een mysterie laten zijn, over het hoofd zien. Dat er aan de andere kant een God is die heel graag gekend wil worden. Die zich niet verborgen houdt. Die zich niet onkenbaar houdt. Maar die naar ons toe komt en zichzelf laat kennen. Omdat hij heel graag wil dat wij hem leren kennen. Dat is wat mensen over het hoofd zien. En dat is niet alleen maar van afstand, maar heel persoonlijk. Het is niet zo dat wij een God hebben die zo in de loop van de geschiedenis af en toe wat hints naar beneden heeft gegooid, in een boekje heeft laten samenvatten. En dat wij nu eindeloos moeten puzzelen hoe die precies is en wat zijn karakter is. Nee, er is bij God een voortdurende beweging naar ons toe. Om met ons onderweg te gaan. Om met ons te wandelen, met ons te leven, zodat wij hem werkelijk leren kennen. En dat is ook het antwoord op dat gevoel van dreiging dat om God heen hangt. Weet je, wij proberen die dreiging die om God heen hangt weg te werken door God onder controle te krijgen. Maar dat werkt niet. Want God is niet onder controle te krijgen. Maar je kan hem wel leren kennen. En op het moment dat je God leert kennen, dan valt de dreiging weg. Want dan ontdek je dat dit een God is die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en altijd tot vergeving bereid. En dan is de dreiging weg. Niet proberen God onder controle te krijgen, maar leer hem kennen. En daar in die God, in het feit dat wij een God hebben die gekend wil worden, zit ook de zekerheid dat er betrouwbare kennis over God is. Want dat wij God leren kennen, is een belofte. Hij heeft beloofd dat hij met jou, met ons samen onderweg wil gaan. En dat al onze gedachten en beelden van God allemaal omver zullen vallen. En dat wij uiteindelijk hem zullen kennen zoals hij werkelijk is, van aangezicht tot aangezicht. Dat wij betrouwbare kennis over God hebben, komt niet omdat wij zo goed hebben nagedacht, of dat wij zulke briljante inzichten hebben, of wat dan ook. Het komt omdat er aan die andere kant een God is, die gekend wil worden. Die naar ons toe komt. En omdat God zo is, kunnen wij betrouwbare kennis over God hebben. Weet je, en dat gaat niet vanzelf. Het is niet voor niks dat Jona stampvoetend tot die definitie komt. Tot die ontdekking komt. Weet je, als je dat zo zegt, hè, hier van God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, altijd tot vergeving bereid. Dat is mooi. Dat is lekker als dominee om te vertellen, daar kun je op een feestje mee aankomen met zo'n God. Maar wat gebeurt er als die God werkelijk tegenover jou staat? Waar botst dat op jouw karakter? Jona is woedend als hij erachter komt dat God zo is. Want deze God, de genade van deze God botst op de boosheid van Jona. Het liefdevolle van deze God botst op het fanatisme van Jona. Het geduld van deze God botst op het oordeel van Jona. En de trouw van deze God botst op het ego van Jona. En hoe is dat met jou? Als deze God zich laat zien en kennen zoals hij werkelijk is, kan jij met deze God uit de voeten? Kan jij uit de voeten met een God die vergeeft ook wat jou is aangedaan? Kan jij uit de voeten met een God die zijn deuren openzet om mensen binnen te halen waar jij je heel ongemakkelijk bij voelt? Kan jij uit de voeten met een God die jouw fanatisme en jouw drive en jouw vuur voor de waarheid, voor de kerk, voor weet ik wat allemaal, smoort in een mildheid waar jij helemaal niks mee kan? Kan jij uit de voeten met een God die te soft is voor een wereld zo vol kwaad? De God uit het verhaal van Jona is misschien een lieve opa, maar toch niet iemand waar je je land aan toevertrouwt. Dus je ziet wat er allemaal aan de hand is in de wereld. En kan jij uit de voeten met een God die met zo'n kracht en met zo'n zuiverheid genade en goedheid eist? Terwijl jij het vooral gezellig wil houden en niemand voor zijn hoofd wil stoten. God wil graag gekend worden. En de grote vraag is, wil jij hem kennen zoals hij werkelijk is? Het boek Jona legt de bal terug bij jou. God wil gekend worden. Maar willen wij God kennen? Als we teruggaan naar de quote die ik iets eerder liet zien. Kijk, ik denk niet dat we hier iets hebben van mensen die hebben geprobeerd om God onder controle te krijgen. Ik denk dat we hier te maken hebben met mensen die antwoord hebben gegeven op die vraag. En die gezegd hebben, voordat ze ook maar iets over hun geloof opschreven, dat ze gezegd hebben, ja, wij willen u kennen. Zoals u werkelijk bent. Ja. En wat je ziet, is dat je pas vanuit je persoonlijke ervaring en de persoonlijke ontdekking, dat je God leert kennen zoals hij werkelijk is, genadig en liefdevol, geduldig en trouw en altijd tot vergeving bereid. Dat je vanuit die ontdekking pas de rest van Gods volkomenheden kunt gaan zien. Pas als je die God hebt leren kennen, dan ga je zien hoe gaaf het is dat die geduldige, genadige en liefdevolle God, dat die almachtig is en oneindig en wijs en goed. Pas vanuit de persoonlijke ontdekking van wie God is, ga je zijn volkomenheden kennen. En dan ga je ook ontdekken dat dit geen bedweterig stukje is, maar aanbidding. Mensen die hebben opgeschreven, wauw, wij hebben God leren kennen. Dit is wat we van God hebben gezien. Kijk met ons mee hoe gaaf die is en wat dit allemaal met ons doet. Dankjewel. Dat is de eerste. Wij hebben een God die gekend wil worden. Het tweede waar we in de preek mee aan de slag gaan is, en wat doet dat dan met jou? Kijk, God is in het verhaal van Jona net zoveel met Jona, met zijn eigen volk, met jou bezig, als met Nineveh. En Jona, het geloof van Jona, is een typisch voorbeeld van een trots, zelfgenoegzaam geloof. En dat ligt veel dichter bij ons mensen, dan we vaak denken. Kijk, volgens Jona zit de wereld in elkaar. Je hebt aan de ene kant heb je goede mensen, en aan de andere kant heb je slechte mensen. En aan de ene kant heb je wij, het volk Israël, en aan de andere kant heb je Nineveh. Hier heb je wij het Westen, wij de nette mensen, wij de gelovige mensen, en aan de andere kant heb je zij, de moslims, de vluchtelingen, de ASO's, de ongelovigen. Kijk, en God die is ervoor dat de goede mensen uiteindelijk winnen van de slechte mensen. God moet ervoor zorgen dat Israël overwint en dat Nineveh vernietigd wordt. Kijk, en die goede mensen, okay, dat begrijpt Jona ook wel, die goede mensen doen natuurlijk best wel iets fout. Maar het zijn uiteindelijk goede mensen. En die slechte mensen doen natuurlijk ook best wel eens iets goed. Maar uiteindelijk blijft het slechte mensen. En dat moet God natuurlijk ook weten. Kijk, en als die goede mensen, als die er af en toe iets fout doen, weet je, dan is God genadig en liefdevol en altijd tot vergeving bereid. Wauw, wat een God. Maar God moet natuurlijk niet de vergissing maken dat als die slechte mensen, als die af en toe iets goed doen, dat hij die slechte mensen ook gaat vergeven. Dan is het hek van de dam. Waar heb je God dan nog voor? Kijk, het hele boek Jona is geschreven om hiermee af te rekenen. Weet je, dit is uiteindelijk hoe wij stiekem diep van binnen in ons hoofd denken. Hoe de wereld in elkaar zit, hoe mensen naar elkaar kijken. En het boek Jona is geschreven om te laten zien dat God helemaal anders is. Als God naar deze wereld kijkt, dan ziet hij niet goede mensen en slechte mensen. God ziet mensen vanuit een intens verlangen om de kans te krijgen om ze te vergeven. Want God hield namelijk ook al van Nineveh toen ze zich nog niet bekeerd hadden. God verlangt naar de kans te krijgen om mensen te redden. En God wil dat er in een wereld waarin iedereen die verdeling maakt tussen goede mensen en slechte mensen, één volk is, één groep mensen, die anders is. Die niet kijkt en denkt zoals Jona, maar zoals hij. Een volk dat met zijn ogen naar de wereld kijkt. En het mooie is, er gebeurt ook iets met Jona, hè? Er gebeurt iets met Jona in het verhaal. Kijk, het verhaal van Jona heeft een heel mooi open eind. God maakt zijn punt en dan houdt het op. We hebben geen idee hoe het leven van Jona verder gaat. Eigenlijk weten we nog maar één ding. Dat er ooit een moment gekomen is dat Jona het heeft of verteld of opgeschreven. Maar op een of andere manier heeft Jona zijn verhaal, zijn getuigenis gegeven. En dat is wel veelzeggend, hè? Want het is namelijk helemaal niet zo'n heel stoer verhaal. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. We zijn een paar duizend jaar verder. En nog steeds zingen wij allemaal liedjes over. Hè? Jona was zo eigenwijs. En Jona die wilde allemaal niet. En lachen we nog steeds een beetje om Jona. Hè, dus het is, weet je, als je dan toch in de Bijbel komt. Dan zijn er wel betere rollen om te hebben. En toch heeft Jona dit verhaal opgeschreven zoals het is. En dat kan alleen maar betekenen dat hij het op een of andere manier gepakt heeft. Dat zijn eigen ego en zijn eigen trots heel klein geworden is. Dat hij die aan de kant heeft kunnen zetten. En dat hij heeft gezegd, weet je, dit ben ik. Maar boven alles, ik wil een verhaal vertellen over wie God is. Over zijn goedheid en zijn genade. En dat verhaal, het verhaal van die God, moet de toekomst in. Nou, dit is wat er gebeurt als een mens God leert kennen. Als je God leert kennen, dan kraakt jouw karakter in zijn voegen. Sterker nog, dat is misschien wel het belangrijkste, het beste criterium voor de vraag of jouw kennis over God betrouwbaar is. Als jij een idee hebt over God, een beeld van God, gedachten over God, maar die laten jouw karakter niet kraken in hun voegen, dan is het waarschijnlijk niet al te betrouwbaar. Want op het moment dat deze God voor jou staat, dan ga jij bewegen, dan gaat jouw karakter kraken in zijn voegen. Want daarom wil God gekend worden. God wil gekend worden, zodat jouw karakter zich gaat vernieuwen, gaat veranderen naar zijn karakter. God wil gekend worden, zodat wij gaan lijken op hem. God wil gekend worden, zodat er in deze wereld een volk is, dat zijn beeld gaat weerspiegelen. Zodat de rest van de wereld aan die mensen zijn karakter gaat zien. God wil gekend worden. God wil jou meenemen naar dit punt, waarop jij tot de ontdekking komt, werkelijk van aangezicht tot aangezicht wie hij is, zodat jouw karakter gaat kraken in zijn voegen. Gods karakter is de belangrijkste bron voor karaktervorming die wij hebben. En daarom ook een prachtige basis om dit jaarthema mee te beginnen. En want we gaan niet een jaar lang met elkaar bezig over karakter, om dan te zeggen, nou, we gaan een jaar lang onze schouders eronder zetten, we gaan onszelf dit jaar eens even flink verbeteren, en dan hopen we dat het eind van het jaar, dat er dit met ons gebeurd is. Nee. Wat wij willen met dit jaarthema is een groep mensen zijn die op avontuur gaat met God. Die hem leert kennen. Die leert hoe je dat doet. Wandelen met Jezus. In de volste overtuiging dat met ons gaat gebeuren precies wat met Jona gebeurt. Dat we hem leren kennen. En dat daardoor ons karakter gaat kraken in zijn voegen. En we nieuwe mensen worden. Iedereen is welkom om mee te gaan op dat avontuur. En als je aarzeling voelt. En als je voelt hoe jouw karakter op allerlei manieren tegenover Gods karakter staat. Laat je dan trekken. Weet je, uiteindelijk zit er heel veel van Jona in ons allemaal. En moeten we allemaal door die worsteling heen. En als God voor ons staat. Dan staat zijn goedheid. Altijd tegenover onze hardheid. En het is onze hardheid. En ons oordeel. En onze trots. Die God op afstand houden. En dat weet God ook. En daarom is God nog een stap verder gegaan dan in dit verhaal. Hij is in Jezus naar ons toegekomen. God heeft gezegd. Als jullie niet met mij op avontuur willen. Weet je. Dan ga ik wel met jullie op avontuur. En daarin kun je laten zien. Hoe graag God gekend wil worden. Hoe die naar ons toe komt. Weet je, en Jezus liep vast in de Jona's van zijn tijd. Die mensen die God voor zich zagen. Maar hem aan het kruis spijkerden. Omdat ze deze God niet wilden kennen. Omdat ze veel liever veilig bij hun eigen beelden en hun eigen gedachten bleven. En de God zoals hij zich laat zien. Aan het kruis spijkerden. En tegenover dat kruis kom jij helemaal in de schoenen van Jona te staan. Het kruis heeft altijd iets zuiverends, maakt je eerlijk. En daar tegenover het kruis voel je dat jij dat bent, Jona. Staat jouw hardheid tegenover hem. Ben jij wie je werkelijk bent? En als je daar tegenover het kruis staat, zegt God, kijk. En dit ben ik. Genadig en liefdevol. Geduldig en trouw. En altijd tot vergeving bereid. En hoe meer je dat binnen laat komen, hoe meer je enthousiast zult zijn om met die God op avontuur te gaan. Zullen we samen bidden? Machtige en eeuwige God, we aanbidden u. Om uw wijsheid, om uw almacht, om uw volkomenheid, om uw zuiverheid en om uw goedheid. En om hoe u oneindig ons te boven gaat. En tegelijkertijd aanbidden we u, omdat u een God bent die zo verschrikkelijk dichtbij wil komen. Die we mogen kennen. Die we mogen proeven. En die ons wil vernieuwen. En we erkennen, Heer, dat hebben we ongelooflijk nodig. Vermorzel onze hardheid en onze trots en ons oordeel. Ons ego en onze boosheid. En verander ons naar uw mildheid, naar uw liefde, naar uw zuiverheid. Heer, we leggen onszelf, dit jaarthema, in uw handen. Heer, u kent onze verlangens. Gaat u met ons onderweg? Dat bidden we in Jezus' naam.